Ja, Riem, daar zitten we weer. Is de situatie beter geworden of slechter geworden sinds de vorige keer dat we hier zaten?
Ik denk dat de situatie op zich niet heel veel slechter op geworden is. Alleen het gevoel wat ik erbij heb, is er niet heel veel beter op geworden.
Zijn er nog meer spullen gesneuveld? Of?
Nou ja, kijk je even in het rond. Alles staat er volgens mij wel recht overeind.
Volgens mij wel, ja.
Maar het is gewoon. Ik heb gewoon echt wel een heel dubbel gevoel. De rustdag ging ik in en ik dacht van. Primoz natuurlijk afgestapt. Robert was al naar huis toe.
Had het leven nog zin toen voor je? Of?
Nou ja, zo dramatisch was het gelukkig nou ook weer niet. Maar weet je, we hebben gelukkig ook wat lichtpuntjes. En daar ben ik wel heel blij mee. Ik bedoel, wat Jonas nu laat zien. Jonas moet nu opeens. Vingegaard moet ineens alles gaan dragen. En dat doet hij tot nu toe echt fantastisch. Op een goede, hele goede manier. Ik ben echt heel benieuwd waar die gaat eindigen duidelijk. Deze
podcast is ook voor de lichtpuntjes, toch?
Ja, omdat de laatste paar weken inderdaad is het inderdaad.
We kunnen wel alles van dit afzeiken, maar we moeten toch positief.
Nee, ik vind gewoon dat we ook heel juist de hele positieve punten eruit moeten gaan halen. En die zijn er absoluut.
Zullen we snel gaan beginnen?
We gaan beginnen. Afraid it's gonna be your movies, but yet again is it? Oh, what about that? Quality will out. And that team is rack full of it now. Wow, Bernard.
Ja, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, goedenacht, wanneer u ook luistert. Fijn dat u luistert naar deze Grande Casino, na de eerste rustdag van de Tour alweer. Ja, we zijn alweer op de helft, hè, Raheem, zo snel gaat dat.
Ja.
Ja, etappe 10 alweer gehad. We zijn met Raheem en Bram vandaag, met z'n drieën, select gezelschap, maar kwaliteit.
Eminent gezelschap.
Ik bedoel, kwaliteit boven kwantiteit.
Ja, volgens mij staat de sterkste ploeg aan de start.
Je neemt me de woorden volledig uit.
Met alle respect naar de waterdraak, als die thuis zitten.
Zeker. Nou, je hebt je meest interessante zegje van vandaag ook weer gehad.
Nou ja, graag gedaan. Hè. Daarvoor ben ik hier. Blijkbaar. Ik ben er een keer, hè?
Leuk. Het is bijzonder om je
warm welkom.
Om je in het levensecht te aanschouwen. Ja, want normaal gesproken zitten we op schermen naar elkaar te kijken. Maar ook leuk, maar dan vind ik dit toch.
Ik ben blij dat ik vreugde in jouw leven kan brengen.
Laten we het daarop houden. Brengt Jumbo-Visma in deze Tour ook vreugde in jouw leven? Om maar even een mooi bruggetje te maken.
ik ben de laatste podcast natuurlijk niet geweest. Maar het is wel. Het is gewoon jammer. Want eigenlijk zit je het hele seizoen te hopen op. We hebben best wel wat tegenslagen gehad. En dat het dan in de Tour, waar de ploeg ook naartoe werkt. Dat daar. Dat het allemaal weer wat meer Hosanna wordt. En heel eerlijk te zijn, dat is het gewoon nog niet. Maar. Het lijkt ook wel weer de opening van een aantal nieuwe deuren. Inderdaad, zoals Jonas. Ja, wij weten Vingegaard. Hè? We weten bij Team Jumbo-Visma, de mensen die het al langer dicht volgen, die dichterop zitten, dat hij gewoon echt een coming man is. Maar nu laat hij dat ook aan het grote publiek zien. Dus ja, daarvoor wel. Maar voor de rest is het nog een beetje in hetzelfde mineur geweest als de rest van het seizoen.
Ja, die grootste mineur zoeken we dan uiteraard in het afstappen van kopman Primoz Roglic. Het was heel gek, want in die tijdrit, Raheem, deed hij eigenlijk iets wat zeker de dagen daarna bleek, deed hij iets onmogelijks. Gewoon zevende eindigen op 44 seconden van een ongenaakbare Pogacar.
Ja, het verschil zit hem denk ik dat natuurlijk die tijdrit, het is een relatief korte inspanning, waar je jezelf ongelooflijk veel pijn moet doen. Dan voel je denk ik die pijn die je de rest van je lijf hebt, voel je anders ook altijd wel in die tijdrit. Dus daar kan hij dan wel heel veel geven. Ja, je bent nu natuurlijk wel gewoon eigenlijk wel heel benieuwd van, waar was hij geëindigd als hij die, hij eindigt komt op 44 seconden dan met zoveel pijn. Dus waar had hij dan geëindigd als hij gewoon helemaal pijnvrij daar had gereden? Dan denk ik dat hij echt heel erg in de buurt van Pogacar was gekomen. Ja, daar ben ik echt wel van overtuigd. Ja. Maar ja, daarna moet je natuurlijk de dag na, dan ga je echt de berg in. Ja, weet dat je.
Even naar Le Creusot.
Langs de etappen.
Langs de etappen. En ja, weet je, dit, weet je, het gaat vanuit de start al zo ongelooflijk hard. En als dan je lichaam aan alle kanten zegt van stoppen mee, dit is niks. En dan, ja, weet je, dan moet je...
Ook wel een beetje Jumbo-Team Jumbo-Visma's eigen schuld misschien wel. Nou goed, het is wel heel flauw, maar ja, Wout van Aert gaat wel mee. Hij springt wel mee in zo'n kopgroep, maar...
Ja, maar, was alsnog wel hard gereden. Ik bedoel, ja. Ik denk niet dat dat heel veel uitgemaakt had.
Het viel wel mee in het peloton de hele dag, toch qua tempo. Het was niet dat ze, omdat Wout mee zat, er ja, veel harder achteraan jakkerde.
Ik denk dat je dat nu de mannen bij UAE Emirates... ik denk niet dat je nu de hoofd kan zijn van UAE Emirates.
Het werd lekker, werd een beetje doorgetrokken, maar het was niet...
Volgens mij ben je dus, tempo. Nou, die eerste uren. Hoe lang heeft het geduurd voor de kopgroep was?
De eerste uren was het gewoon vlak. Dus dan zou je zeggen...
Oh, voor je bedoelt voor Primoz?
Ja.
Ja. Ja, nou, volgens mij...
Lekker in de buik van peloton meemalen.
Ja, maar ik kan me toch voorstellen, als je daar uren in plaatst... Wat de regime zegt, is een tijdrit. Dat is gewoon 30 minuten even helemaal uit elkaar trekken. En als dat toch begint te zeuren, die pijntjes, en dan urenlang. Vooral als je die gebutste spieren hebt... Dan op zo'n hoog tempo gaat dat wel tegenin. Maar ik denk, in het verlengde daarvan, dat ze toch al die ochtend wel al redelijk hadden opgegeven dan met Primoz. Ik bedoel, hè, je zegt tegen Van Aert van, ja, je mag voor je eigen kansen gaan. Je ziet dat er niet direct een reactie komt als Primoz gelost wordt, dat er mensen bij hem zitten. Ik denk dat het toen al redelijk duidelijk was.
Denk je dat ook, Rijn? Dat die ochtend voor de ploeg al duidelijk was?
Ja, ik denk dat ze in ieder geval dat scenario... absoluut besproken hebben. Wat als je niet mee kan. Ik bedoel, zij weten natuurlijk precies hoeveel pijn die had. Ik bedoel, hij heeft daar echt wel over gesproken. Ze hebben er met binnen intern over gesproken. Ik heb echt wel het beeld ook dat Marijn Zeeman 's avonds nog even op zijn kamer komt met hem te kletsen. Hoe gaat het nou? En ik bedoel, de fysio, alle mensen die met hem bezig zijn, weten precies op dat moment hoe die in elkaar steekt. Dus.
Twee rare dagen.
Het weer ook gewoon. Ik bedoel, dat zit natuurlijk ook gewoon niet. Er komen bakken naar beneden.
God, weekend, man.
Dus ja, ik kan me gewoon heel goed voorstellen die bij zichzelf dacht, ja, weet je, dit heeft gewoon echt geen zin meer.
Maar zou die dan, want daar kwam van buitenaf weer kritiek op, dat Roglic werd gelost in die zevende etappe en dat hij daar helemaal moederziel alleen
een tijdje
rondfietsen.
Dat scenario is gewoon van tevoren besproken. Dat is gewoon echt besproken van tevoren. Op het moment dat Roglic moet lossen, dan is het ook gewoon klaar. Dan gaan we daar niet mee. Dan gaan daar geen mannetje aan opofferen verder.
Ik denk ook dat alle mensen die daar commentaar op hebben gehad, de mainstream media, denk ik dat je dan een beetje op doelt, die hebben nu de deksel op hun neus gekregen, want het blijkt wel dat ze gewoon een goede beslissing hebben gemaakt en Roglic kon niet verder. Dus wat had je daar gehad? En volgens mij zei jij ook nog dat uiteindelijk Teunissen en Koes wel gewoon bij hem zaten? Of...
Uiteindelijk zijn die bij hem in de buurt gekomen nog. Dus ja, weet je, ik zie daar de meerwaarde dan niet van in om daar dan nog iemand aan op te offeren. Ik bedoel, dat heeft gewoon echt gewoon geen zin meer. Want je weet gewoon, hij gaat gewoon om minuten gereden worden die dag.
Ik vond wel de blik waar Roglic...
Ik vond het knap.
Waar hij kilometer lang... Want dat is natuurlijk, hè, in de Tour, dan komt er zo'n cameramotor. Ja. Ze hebben... Drie cameramotors en dan gaan ze er eentje op Roglic natuurlijk twee uur lang zetten.
Beetje prima. Crew, maar ook logisch wel.
Ja, ja, maar het leek hem geen zak te delen. Het leek hem echt...
Nou, ik vond hem zo... Hij leek wel te lachen, joh. Vinden, ja, joh. Hij genoot het bijna van...
Voor de grand doyen van Primoz Roglic en het Arendtrij in zijn achtertuin. Ja.
Hij kreeg ook de nodige support natuurlijk langs de kant van de weg. Ja, gaf nog een bidonnetje
super
weg.
Super sympathieke gozer.
Ja, maar die gozer is gewoon echt ontzettend populair. Ik bedoel, het is gewoon een hele sympathieke gozer. En die geen rare dingen ook doet.
Hoe bizar is het dat je na zo'n... Was dat na die zevende etappe dat hij helemaal dat gebust en geschaafd over de streep... dat je denkt van die heeft mentaal een opdoffer gehad. Die wil even niks meer met iemand te maken hebben. Dat hij meteen bidon aan een kind kijk is.
Maar hij staat, ja, ik weet niet of dat door de gewenning komt, of dat zo is. Maar hij heeft natuurlijk wel best wel wat grote klappen tegenslagen in zijn carrière gehad. Dat begint misschien wel al met het feit dat hij überhaupt wielrenner is moeten worden, zeg maar.
Ja. Ja, hij is wielrenner geworden, toch?
Eigenlijk, ja. Aan de ene kant is het een grote kampioen. Aan de andere kant is het ook een grote kampioen met zoveel klappen en tegenslagen. Die jongen is niet meer anders gewend. Ik denk dat hij eigenlijk overal de humor wel van kan inzien tegenwoordig. Ik denk dat het dat echt is.
Hij in ieder geval, hij kan gewoon ontiegelijk goed relativeren. En ja, weet je, dus je kan alleen maar respect hebben voor het feit hoe die ermee omgaat. Ook de dag dat hij, die dag dat hij viel en de dag daarna. Ik denk dat het een groot gedeelte gewoon had gezegd van ja, bekijk het even lekker. Ik heb zoveel, ik stap eraf. En hij gaat er gewoon voor. Hij zegt, ik ga gewoon door.
Hij gaat met een duimpje omhoog, lachen.
Ja, en dan gaat, ja, die foto ook alleen al, hoe die daar op die foto staat. Ja, weet je, daar kan, ja, ik vind het absoluut een heel groot gemis dat hij niet meer is. Aan de andere kant denk ik bij mezelf ook van, nou ja,
ook voor de ploeg, hè?
Ook voor de ploeg, ja, zeker.
De ploeggenoten, ik denk dat het best wel een fijne man is om.
Als nou ja, ze rijden, ze zijn dol voor, ze willen dolgraag voor hem rijden. Ik bedoel, je hoorde zelfs Vingegaard nog steeds zeggen van, nou ja, ons doel is met Roglic en ik ga me voor Roglic weg, terwijl die zelf nog hartstikke goed stond. Toch nog meteen dan met de focus op zijn kopman. Dus dat betekent gewoon ook dat hij gewoon heel populair en heel, heel goed ligt in de groep. En maar op dit moment heb ik wel zoiets zo van. Ik hoor nu van het programma was natuurlijk eigenlijk dat hij wat klassieker zou rijden. Zou onder andere naar Canada gaan. Nou, die wedstrijden waren al geschrapt. Hij zou daarna naar Italië gaan, wat klassiekers rijden. Maar ik heb nu toch begrepen dat hij het waarschijnlijk toch weer naar de Vuelta gaat. En,
derde keer op rij. Ik zie al
wat. Ja, het zou voor mij ontiegelijk veel goed maken.
Dit zijn Olympische Spelen.
Olympische Spelen gaat hij waarschijnlijk. Oh ja, ligt natuurlijk een beetje aan of hij dan al helemaal hersteld is.
Zo snel natuurlijk weer.
Ja, ik hoorde nu ook alweer. Vandaag hoorde ik bij Sportza zaten we te kijken met z'n drieën. We hebben met z'n drieën vandaag voor de mensen thuis.
Voor de groepsbanding.
We hebben vandaag de laatste anderhalf, twee uur van de etappe van vandaag gekeken. En daar hoorden
mensen, nou, dan komen we straks nog op jouw reactie toen Van Aert en Nelly redden in de sprint. Maar.
Ja, maar ja, dan zien we, dan horen we op Sportza ook al nu de geluiden dat waarschijnlijk Pogacar toch misschien de tijdrit gaat rijden in plaats van Roglic.
Gek met die prestatie.
Nee, natuurlijk niet. Nee, vind ik ook, en ik vind het prima. Laat hem lekker hem maar dan de tijd.
Want,
en dat.
Want Pogacar zou ook de Vuelta.
Die gaat ook dan nog naar de Vuelta rijden. Dus, dat wordt daar voor het eerst gekregen. Krijgen we dan Pogacar, Bernal, Roglic. En misschien dan nog iemand van Ineos erbij. Nou, dat wordt ook wel een interessant duel.
Wordt ook smullen. Maar goed, zover is het
dan. Zover niet.
Zover is het dan.
Maar in ieder geval dus. Ik heb op dit moment in ieder geval nu wel. Ik had een kut gevoel van de week. Maar ik heb er nu ondertussen. Ja, ik mag het zeggen toch in mijn eigen podcast.
Dat mag, ja.
Dus, ja, maar ik heb er ondertussen wel vrede mee gekregen. Dat Roglic. Het is gewoon zo. En hij is er niet meer bij. En we moeten verder vooruit kijken. En ik denk dat er nog heel veel naar vooruit te kijken valt.
Ik weet niet trouwens of Roglic. Of die koers tactisch, hoe goed die is. Maar dat zou misschien wel een hele goede ploegleider kunnen gaan zijn. Als je zo op die manier kan relativeren. Met je, nou, maar heel relaxed om zo iemand.
Ja, wie weet de toekomst. Ja, en er werd wel eens
gedacht. U heeft het hier als eerste gehoord.
Ja, er werd wel trouwens gezegd.
Mocht het ooit gebeuren, dan gaan we dit fragment uitknippen.
Ja, absoluut.
Elke dag op onze social gooien.
Maar weet je, dus in het verleden was gezegd juist dat hij dus helemaal niet zo koerstactisch is. Maar ja, ik.
Dat nou, natuurlijk heel laat was.
Prestatiemanager.
Maar als ik gewoon kijk, naar Baskeland. Ik bedoel, daar hebben ze gewoon heel slim gekoerst. En heeft hij ook heel slim gekoerst. Dus. Ik denk dat die jongen. Het is verder van een domme jongen. Dus hij weet echt wel.
Bondscoach van
het. Hij weet. Ja.
Schijnt nog vacature te zijn.
Ja, ja. Ook met veel teleurstelling kunnen omgaan.
Ja, misschien moeten we hier maar een schanspringploeg in Nederland gaan beginnen of zo.
We dwalen af, man. We dwalen verschrikkelijk af. Is de Tour de France al beslist? We zijn op de helft.
Nee.
Want... En dan heb ik het over de gele trui.
Nee, want. Pogacar kan nog vijf keer in de ravijn vallen. Dat
wensen we hem niet toe.
Eigenlijk. Nee, dat wensen we hem niet toe. Na alle duidelijkheid. Maar dat kan er gewoon gebeuren. Maar voor de rest, als je vraagt van. Leg hier nu de weg uit naar Parijs. En laat daar iedereen overheen fietsen. Dan. Dan wint hij met drie vingers in zijn neus.
Ja, papier lijkt hij wel beslist natuurlijk. Ik bedoel, hij heeft een straatlengte voorsprong. Op het moment dat hij bergop een keertje aanzet. Ja,
wat deed hij in die Alprit, joh? Ik vond,
Had het koud, had ik begrepen.
Ik vond het zondag misschien nog wel schrijnender dan zaterdag. Omdat zondag je hem echt niet eens
aangesteld.
Hij versnelde een beetje en dan keek om van wat is dit nou?
Ja, blijkbaar had hij het koud, had ik begrepen. En dacht ik, ja.
Dat kennen we van Mathieu van der Poel.
Ja, volgens mij was ook volgens mij echt zoiets als dat. Ja. Nou, ik heb het koud, ik heb geen zin in, ik ga maar rijden. En
die ploeg was gewoon alweer op natuurlijk. Maar Ja. Hij had er gewoon zin in en de rest niet meer op hem eigenlijk.
Het is gewoon, ja, weet je, de rest had ook zoiets van, nou, weet je, het heeft gewoon geen zin om daar. Carapaz probeerde het, geloof ik, twee, die had al zoiets van, nou, nee, na twee treden, kijk ik op de pedalen te getrapt te hebben, dacht hij, ga hem niet worden. En ja, toen viel het stil. En dan rijdt hij weg. En ja, als hij dit blijven doen in de komende bergetappes, ik bedoel, morgen gaan we alweer naar de Mont Ventoux. Als je dat daar ook weer doet op de Mont Ventoux, ja, weet je, dan staat hij morgen op 10 minuten.
Ja, dat kan echt gebeuren. Ja, je hebt alleen een O'Connor nog, die dan nu binnen een minuut staat, volgens mij nog.
2 minuten, 1 seconde, bijna.
Oh, ja, dat is dan degene die het nog het meest mag.
Maar zie je het O'Connor doen?
Ja, nee, ik vind het wel echt een hele leuke jongen, maar... ja, maar nou, over O'Connor gesproken dan, daar moeten we dan maar naar gaan kijken, hè, want...
Ja, dat wordt de benchmark. Dat wordt nu de benchmark.
Hij is nu de gejaagde man. Dat wordt voor Jonas ook degene waarop hij... Ja.
Want jij stipt nu even een man aan. We hebben het allemaal over Pogacar en over Carapaz. Maar in de groep achter Pogacar zit gewoon een jonge Deense gozer in zijn witte trui. Die gewoon op dit moment meedoet om het podium in de Tour.
Ja, en ik vind hem... ik vond hem ook vandaag ongelooflijk sterk rijden. Ik bedoel, dit is dan eigenlijk niet een etappe voor hem misschien. Ondanks dat...
Een etappe van 6 juli.
Ja. Natuurlijk kan hij het heuvelwerk heel goed aan ook. Maar wat hij ook gedaan deed daarna nog op het vlakke deel... toen het een beetje...
Kost op kop rijden.
Hij wilde echt rijden. Ja. En weet je, dat ziet hem. Dus ik ben echt heel benieuwd. Hij lijkt me echt in topvorm. Ik bedoel, want als je benen nu eigenlijk al voelt en weet, nou ja, die berg komen er gaan. En weet je, dan ga je dat vandaag niet doen. Want dan ga je gewoon een beetje achterin hangen. En dan zorg je ervoor dat je niet in die groep blijft zitten. Maar dat je verder niet al te veel energie verspilt.
Hij sorteert een rustdag in ieder geval goed. Ja. Dat is ook al fijn om te weten.
Maar het is toch bizar dat kijk, vorig jaar is die eigenlijk, hebben we hem niet heel veel gezien.
De Vuelta begon het een beetje.
In de Vuelta eigenlijk pas de etappe
Ronde
naar de...
Ronde van Polen won hij een etappe?
Ja, Ronde van Polen heeft hij een etappe gewonnen. Dat was het jaar daarvoor alweer. 2019.
Dat was het jaar.
2019.
Ah, 2019.
En vorig jaar had hij 8e in het klassement, maar verder geen etappe zegen. En vorig jaar viel hij natuurlijk op de Angliru, dat hij daar beestacht op de kop reed. Maar dat is wel even iets anders dan gewoon meedoen op het podium in het klassement van de Tour. Ik bedoel, ontwikkeling van die...
Hij begon in ieder geval dit jaar. Ik bedoel, in de UAE-tour was hij nog niet... super, maar ja, dan pakt hij toch een hele mooie etappe mee.
En dat betekende ook echt heel veel voor hem toen.
Ja, en het was ook echt een heel sterk hoe hij dat deed. Hij reed echt gewoon weg en keek een beetje achterom. En de rest had zoiets van, nou, daar gaan we niet achteraan.
Kwam hij ook over de streep in een beetje wat zijn watermerk inmiddels wordt. Ja. Zo op de borst kloppen en zo.
En daarna zie je hem gewoon doorontwikkelen. En rijdt hij in Italië... Coppi e Bartali. Daar rijdt hij gewoon. Daar zijn natuurlijk heel weinig beelden van gezien, jammer genoeg. Maar wat ik wel weet en zag, daar reed hij ook gewoon heel sterk op kop. Ook gaten dichtrijden zelf. En zeker finales reed hij daar heel sterk. Hij heeft ook nog best wel een behoorlijk eindschot. Dus dat is ook denk ik gewoon een groot voordeel voor hem.
Hij was eerst een beetje bekend, want hij had zijn puncher.
Ja. En daarna reed hij natuurlijk in Baskeland. Ja, daar viel hij denk ik voor het grote publiek echt
daar
goed
is hij
op.
Echt een beetje echt doorgebroken. Hè?
Hij reed daar een geweldige tijdrit ook. En ja, daar wordt hij gewoon tweede achter Roglic. En ja, hij heeft daar volgens mij het wiel van Pogacar in die etappes.
Is mooi geparkeerd toen in de bumper.
Ja, en daar is hij niet uitgekomen. Dus daar wordt hij gewoon tweede dus hij begint steeds meer op te vallen. En dus ja, iedereen was wel heel benieuwd. Hij was natuurlijk, hij heeft voorbereidingskoers, wat heet hij, Romandie gereden?
Nee.
Of de Dauphiné.
Dauphiné. Werd hij nog tweede in de laatste etappe achter de vliegende.
Maar daar was hij nog niet dan, dat was heel wisselvallig nog. Ja. En eigenlijk misschien ook wel goed. Hij was daar gewoon nog niet top, maar profiteerde een beetje van zijn hoogtestage al. Daarna heeft hij natuurlijk de tweede hoogtestage in 10 jaar meegemaakt. Ja, en nu rijdt hij gewoon... Tot nu toe echt, ondanks dat hij ook al een paar keer op de grond gelegen heeft, rijdt hij gewoon echt een voorbeeldige Tour de France tot nu toe. En als je dus na 11 dagen En dan moet je Pogacar maar even wegdenken voor de gein. Maar als je daar gewoon ziet dat hij tussen al die klassementsmensen wel naar daarachter daar gewoon nog keurig tussen staat.
Op de manier waarop, hè, dat zondag in de etappe na 10 jaar, dat hij gewoon, dan lijkt hij even te lossen met Kelderman samen.
Ja.
En dan vecht hij zich toch weer terug en ook gewoon weer dan het sprintje van dat groepje winnen. Dat
ja, is... maar ook de manier waarop hij...
Pas voor niet, toch?
Nee, volgens mij voor de Vingegaard won hem. Vingegaard won het sprintje nog. Ja, won het sprintje nog.
Ja,
hij zat wel vlak achter dan volgens mij.
Ja.
Hij zat wel voor in de groepje in ieder geval.
Hij was ook een gaatje.
Maar je ziet hem daarvoor ook al. Dan was hij gelost bij Kelderman. Hij reed bij Kelderman even achter het groepje. En hij rijdt eigenlijk uit het wiel van Kelderman rijdt hij weer terug naar die groep. Wat Kelderman niet lukte. En wat hem dus wel nog lukte. Dus ja, het zit gewoon, denk ik, gewoon hartstikke goed met zijn conditie. En ik ben echt heel benieuwd of hij dit nog een keer 10 dagen weet vol te houden.
Het zijn misschien wel zijn sterkste wapen is zijn tijdrit. Hij is op dit moment volgens mij van de klasse mensmannen na Pogacar volgens mij de beste tijdrijder. Jij hebt er alle cijfers voor je staan. Hoeveel kilo is hij?
60 kilo.
60 kilo. Het is toch geweldig dat hij ongeveer even hard kan rijden als Koen.
Ja.
Dat is geweldig. Het is echt, ja,
dat kan helemaal niet.
Van aan heeft gehaald.
Het kan helemaal niet.
Nee, ja, daarom. Ja, ik hoor mezelf zeggen. Ja, ja.
Nee, het is het. Alleen
wat ik een beetje vervelend vind aan Jonas, is dat heeft Steven Kruijswijk ook. Hij heeft zo'n gezicht. En ik weet niet of ze veel kloosters hebben in Denemarken, maar van zo'n stoïcijnse mooi. Je kan niks aan hem aflezen. En het maakt me heel zenuwachtig als hij dat wordt gelost met de Kelderman. Nee, maar dat is echt, je ziet helemaal niks aan hem. En dat is. Het heeft ook een beetje toewijding of zo zit er in hem.
Ja, heel veel concentratie.
En dat zie je ook. Hij is heel scherp.
Heel scherp, heel geconcentreerd. Heel erg bewust met waar hij mee bezig is.
Of zijn hele bewustzijn is afgestomd op die visafslag waar hij heeft geweest.
Dat zou kunnen. Dus, maar ja, ik dit is wel een reis die wel leuk is om mee te maken. Ik bedoel, ze hebben nu gewoon... We hebben Vos gezien in de Giro.
Ja.
En nu weer zo'n jonge gozer die gewoon opeens enorme stappen aan het maken is.
De opvolging is
er. Ja, dat lijkt er gewoon wel op. Dat ze
Kruiswijk en...
Voor ook, het lijkt er wel op dat de ploeg twee jongens bij zich nu daarachter hebben staan. Die dus eigenlijk klaargestoomd geworden. En ik heb inderdaad echt het idee dat de ploeg echt een plan heeft met hen. Dus ik vermoed ook echt wel dat ze...
Dat zeggen ze ook al jaren, hè, specifiek. Dat ze echt dat er een plan is met Vingegaard.
Ja,
specifieker dan bij andere renners.
Ja. Dus ik heb ook wel echt het idee dat... En het lijkt me ook niet een jongen die... hij heeft ook echt heel bewust voor Jumbo-Visma gekozen. En dus ik denk ook niet dat een jongen is die nu volgende week misschien een aanbieding krijgt voor UAE. Nou, dit jaar kan hij nog, nog een jaarcontract. Ik wil niet te hopen.
Bijna iedereen krijgt het met een aanbieding voor UAE.
Ja, het was eerst Ineos en nu is het bijna UAE die alles weg probeert te halen. Maar ik hoop gewoon echt dat hij daar... Dat hij gewoon... Dit echt een blijvertje is. Want dit is wel gewoon een jongen waar je gewoon echt de komende jaren al enorm van kan genieten. En waar de ploeg gewoon echt mee verder kan. En ja, weet je, die continuïteit, heeft de ploeg gewoon nodig. En het liefst zie je natuurlijk ook gewoon nog een hele goede Nederlandse klasse mensenrennen erbij. En ik hoop nog steeds dat we de komende jaren daar met Leemreizen, het Gijs, iemand hebben die dat kan gaan doen. Ik bedoel, dit seizoen valt hij misschien nog niet zo heel erg op. Maar ja, weet je, dat viel misschien Vingegaard dus en Vos ook niet. Nee, of Vingegaard ook niet het eerste jaar.
Is ook helemaal gek,
dus weet je, het is ook gewoon echt nog een leerjaar voor die jongen. Die overstap van de academie naar de World Tour is gewoon enorm groot. Dus ja, dat zou dan nog de enige Nederlandse hoop zijn voor de opvolging daartussenbij. Dus ik hoop het echt. Maar weet je, het is met Vos en Vingegaard heb je dus wel gewoon voor de komende jaren twee renners waar je dus mee naar vooruit kan.
Is dat, kunnen we al iets zinnigs zeggen, behalve dat we het hopen over zijn daadwerkelijke podiumkansen deze Tour? Of moet je dat ook helemaal niet, moet je dat die jongen ook niet aandoen? Dat je daar nu al gaat voorspellen van hij moet of...
Ja. Ik denk niet dat dat uitmaakt. Ik denk dat dat ook wel, wat ik al zeg, het is een jongen die heel erg geconcentreerd en heel erg gefocust is op zijn fiets. Ik denk niet dat hem van zijn... Ik denk dat hij het zelf ook wel weet.
En zouden we nou gewoon erg ontevreden zijn als hij zesde wordt in het algemeen klassement uiteindelijk? Dat zou toch gewoon een fantastische prestatie zijn voor iemand die zijn eerste...
Met de maatstaven vertegenwoordigd. Pogacar won zijn eerste Tour gewoon, dus ja.
Ja, oké. Okay, nou, maar is dat een maatstaf? Is dat geen maatstaf?
Niet ontevreden, ja. Ja, als jij straks de Tour eindigt met alleen maar een zesde plek, dan ga je er toch nog naar...
Een etappe en een zesde plek. Dan.
Etappe en een zesde plek, daar kom je alweer.
Ja. Nou, ik vind het gewoon... Ik bedoel, die jongen, dit is de eerste Tour, hè. En ik bedoel, Pogacar natuurlijk wint Pogacar zijn eerste tour. Bernal wint zijn eerste tour, prima.
Alsof het niks is.
Alsof het niks is.
Het was niet zijn eerste tour van Bernal trouwens.
Dat was één, dat was trouwens de tweede. Maar
is er nog een speler zat.
Ja, ik vind het gewoon tot nu toe, weet je, dag voor dag. We gaan gewoon kijken, morgen Mont Ventoux. We gaan gewoon kijken waar die jongen eindigt. En tot nu toe ben ik daar heel positief over. Denk dat hij echt heel ver kan komen. En het verschil daarachter is al echt wel behoorlijk. Dus ja, weet je.
Nou, ik hoop eigenlijk stiekem dat hij misschien wel die etappe overwint, dat hij daar zelf voor kan gaan. Ik denk dat hij echt bij, op dit moment, dat groepje wat daar dicht achter zit, degene is met Carapaz die vanuit een favoriete groep zou kunnen winnen naast Pogacar.
Ja, maar dat ben ik eens.
Maar dan moet wel Pogacar heel snel even een rit gaan winnen.
Ja, er zijn, als je kijkt naar de vijf man die, nou ja, dan schrap ik nu even Ben O'Connor. Sorry Ben, maar ja. Schrap ik nu gewoon even.
Die heeft al een etappe ook.
Als je kijkt dan naar de vijf man die de andere twee podiumplekken gaan verdelen. Dan kom je naast Vingegaard bij Uran, Carapaz, Mas en Kelderman. Ja, dat zijn, ja, het zijn hele goede renners. Maar hoe ik ze nu zie rondrijden, denk ik niet van. Nou, dan ben je te ambitieus als je gewoon voor het podium gaat, toch?
Nee, dat mag ook, denk ik. En ik denk dat hij dat kan. En zeker met die tijdrit, die 30 kilometer... hartstikke vlak is. En mensen als Uran en Carapaz gaan daar echt tijd verliezen.
Daar heeft hij gewoon echt wel een wapen, inderdaad.
Carapaz en Mas kan hij daar op 2 minuten rijden.
Ja, ja. Daar heeft hij echt wel een wapen. Eerlijk is eerlijk. Ja.
Dus ik denk dat het echt binnen de mogelijkheden behoort. En die etappe overwinning ook. Dus, ja, dat kan echt de man worden van Jumbo-Visma.
Ik zag wel, dat vond ik ook wel opvallend, dat afgelopen weekend kritiek kwam, en dan vooral in de etappe naar Tienje over het ploegenwerk rondom Vingegaard. Bijvoorbeeld een Steven Kruiswijk liet zich heel vroeg lossen samen met Mike Teunissen en Wout van Aert. Nou ja, bij Van Aert kan je dan misschien niet echt hem iets verwijten, omdat hij natuurlijk dagenlang voor is gegaan. Zit nog niet op 100%, zoals hij zelf ook zegt. Heeft Tokio in het achterhoofd, prima. Maar dat bijvoorbeeld een Kruiswijk zich ook zo vroeg laat lossen.
Nou, ik denk niet dat het uit luxe was dat hij denkt van, weet je, ik heb er geen zin in om voor Vingegaard te werken. Nee. Ik denk dat omstandigheden waren echt verschrikkelijk. Ik bedoel, die jongens die echt die kou, joh.
Dat is sowieso een beetje goed weer.
Ja, ja, ja.
Ja, warmte is goed.
Warmte is goed. Ja. En ik denk niet dat zei hij zelf ook daarna nog een keertje inderdaad in een interview volgens mij. Dit is gewoon niet zijn de omstandigheden waar deze jongens erg gelukkig van worden. En Koes denk ik volgens mij ook helemaal niet.
Dat... Nee, maar Koes zat ook weer in die kopgroep. Dus dat was
ja, die had natuurlijk al een jasje uitgedaan inderdaad. Die had ook, om ook al in die kopgroep te komen was al heel erg pittig.
Ja, en wat heb je in zo'n rit nog aan een...
het zag er een beetje kolderiek uit. Dat gewoon die drie man keuvelend zich lieten lossen. Terwijl je daar gewoon nog een man voorin hebt zitten. En dan zit Tony Martin, de notabene, zit zich helemaal uit elkaar te trekken om er nog een paar kilometer bij te blijven. Terwijl je juist denkt, dat is toch de eerste die eraf moet.
Ik denk dat de komende week ook wel echt anders gaat worden. Het was inderdaad echt een kutweek qua weer. En het was echt, ja,
ik denk dat de omstandigheden, wat ik begrepen heb, de omstandigheden gaan beteren de komende week. En dus ik hoop gewoon in elk geval gewoon een andere ploeg te kunnen zien.
Houdt Jonas van warm weer eigenlijk? Of?
En volgens mij kan Jonas met alle omstandigheden omgaan. Dat blijkt wel.
In Baskeland was het best warm.
In Baskeland was het warm. Maar een Deni tegen Kaukan, dat lijkt me ook wel.
En dat speciale hart van hem, dat is natuurlijk tegen alle weersomstandigheden perfect.
Ja, dat verhaal moet ik ook toch een keertje gaan uitzoeken, hoe dat precies zit. Ik weet
niet hoe goed je Deens is, maar...
Het komt inderdaad uit een Deens artikel, inderdaad. Een Noors artikel, moet ik even kijken wat het was. Maar een Deens, volgens mij, inderdaad. Maar het is al een hele bijzondere jongen. Dat is wel.
Heeft er wel bedacht, of?
Nou ja, hij schijnt in ieder geval zijn hart. Ja, ik moet uitkijken wat ik zeg. Nee, ja, zijn hart schijnt in ieder geval zo goed ontwikkeld te zijn. Beter als de gemiddelde andere Deense wielrenner. En dus ja, hij kan dus fysiek, blijkt hij meer aan te kunnen.
Dat is fijn.
En dat zou wel kunnen. Als je kijkt dus naar zijn wattages die hij dus trapt in die tijdrit. Ja, is dat op zich wel een vrij plausibel verhaal als het daar vandaan komt.
Ik vind het wel weer jammer dat zo'n Vingegaard, wat hij deze tour en volgende tour ook doet. Hij gaat als Pogacar meedoet, gaat hij nooit de witte trui winnen in zijn leven. Dat vind ik dan zo zonde, weet je wel. Dat zo'n jongen straks gewoon misschien op het podium eindigt in de tour. En dat hij meedoet voor het jongerenklassement. Maar dan niet een truitje mee naar huis nemen. Dat is ook...
Ja, dat, ja. Is, dat is wel jammer inderdaad. Dat is meer even gewoon... Nou, eigenlijk zou er een regel moeten komen dat als je de gele trui rijdt, dan doe je niet mee voor het jongerenklassement.
Ja, nou ja. Ja, maar dat is natuurlijk ook sowieso...
Want hoe lang mag Ta deze...
Ja, nog 3 jaar geloof ik of zo.
Hierna nog 3 jaar. Ja,
dat gaat ze doen. Moeten eigenlijk ook gewoon de cap voor dat jongerenklassement moeten ze ook omlaag gaan doen met de renners die nu doorbreken. Dat zou voor Jonas
dan... Ja, maar want Young Guards is volgens mij zelfs ouder. Dat vind ik is ouder dan Pogacar.
Jonas is 24.
Jonas is 2 jaar ouder, ja.
Dus, ja.
Nee,
wel ach, het is...
Nou,
daar zit je dan. Ja, klaar. Ben je daar ook al? Ik ben daar niet voor de raadwerking.
Hij zit hier toch niet. Beetje in de microfoon te boeren.
Ja, Stef Koes en Steven Kruijswijk hebben ze al een paar keer aangestipt deze podcast. Mannen die door het uitvallen van Primoz Roglic deze Tour hun kansen gaan krijgen op ritoverwinningen. Zeggen die alle twee ook na te streven in de bergetappes. Hebben we daar vertrouwen in dat dat ook gaat lukken? Kunnen die mannen... Nou ja, dat het kan, dat staat wel buiten. Maar hebben we er vertrouwen in dat het nog gaat lukken, deze Tour?
Beide renners hebben daar ervaring mee. Kruijswijk heeft in het verleden natuurlijk al in de Giro aanvallen van ver gedaan. Ik kan me de etappe herinneren naar de Alpe d'Huez, waar hij ook voor ver ging.
6 minuten voorheen op een gegeven moment.
Ja, nou ja, deed het ook gewoon heel goed. Hij liet ook gewoon de hele kopgroep in zijn eentje achter. En dat is denk ik ook de enige manier waarop hij kan winnen. Hij zal solo aan moeten komen. Dus hij moet dan ook echt weggaan uit zijn groep.
Hij kan niet even een sprintje er...
Nou ja, weet je, sprint bergop gaat hij niet winnen. Ik bedoel, dat is hij gewoon denk ik de meest trage van het peloton. Dus hij zal gewoon echt solo moeten aankomen.
Ja.
Nou ja, ken je iemand die niet trage...
Nee, dat klopt gewoon. Maar...
Landa of zo.
Nee, ik denk, het voordeel van Kruijswijk is natuurlijk dat je weet dat hij verbetert in die derde week. En dat is eigenlijk zijn grootste wapen. Het probleem is alleen dat er dan denk ik veel andere klasse mensen en altijd naar boven komen drijven die dan eigenlijk ook nog graag iets van hun Tour willen maken.
Het is de Tour. Iedereen heeft die naartoe gepiekt en iedereen wil nog een etappe winnen.
Iedereen wil winnen. En dat is, ja, dat heeft Kruijswijk in. Maar het zou ook wel dan weer de kroon op zijn carrière zijn.
Heeft hij daar wel het niveau voor? Laten we dat even, want tot nu toe, ja, hoe die tot nu toe rondrijdt.
Nee, ja, eigenlijk moet je op dit moment nee zeggen. Maar dat kan ook wel in zijn voordeel werken misschien of zo.
Hele seizoen is natuurlijk, en dan neem ik Koes ook maar meteen maar mee, van beide is het hele seizoen tot nu toe gewoon niet goed.
Nee, maar dat vind ik en, zo opmerkelijk aan Koes, dat hij dit jaar, het is vergeleken met voorgaande jaren, het is dit jaar allesbehalve beter. Ja, hij groeit niet verder.
Het is ook echt niet te bevatten en ook niet te zien wat er aan de hand is, waarom dat zo is. Ik bedoel, ik kan geen één oorzaak vinden waarom die zo slecht rijdt. Ja, slecht rijdt. Hij heeft gewoon ook momenten gehad dat hij gewoon heel goed was. Dat hij gewoon, ik kan me herinneren dat hij tweede werd in de etappe achter Yates. Dat was allemaal zo'n bizarre. Dus weet je, hij heeft het wel in zich. Het blijft ook een echte Amerikaan. Hè? Amerikanen willen altijd winnen. Dus beide mannen hebben het in zich. En je hoeft niet 5, 6 dagen achter elkaar dat niveau te laten zien. Dus als alle twee het lukt om een keer dat niveau te halen. Anders zal denk ik dat er meer kans nog van te behalen, denk ik, voor een etappe-overwinning met een andere renner. Maar dan wil je waarschijnlijk nog zelf op.
Je gaat weer het bruggetje van me afpakken weer, ja, zoals altijd. Ja, ga lekker deze podcast presenteren, joh, hè, Raheem. Waar zit ik hier nog voor?
Ik heb jou als host aangenomen, hè. Dus ja, laten we het nog even dan bij jou. Maar ja, ik hoop gewoon, want weet je, een bergetappe winnen blijft natuurlijk wel al gewoon in de Tour een van de mooiste dingen die er is.
Jij maakt het bruggetje al, maar is het ook niet gewoon heel simpel dat de grootste kans op een etappe-overwinning in deel 2 van de Tour bij Wout van Aert ligt? By far de grootste kans. Als je ziet dat hij vandaag in de sprint net tekort komt tegen Kevin is. Hij zegt zelf, ik groei steeds verder naar die 100% toe.
Nou, dat is wel de man, denk ik, waar je het meeste kan van verwachten. Er komen gewoon nog echt wel een aantal etappes aan waar die echt voor hem gemaakt zijn. Dus er is zelfs gewoon volgens mij nog eentje die vals plat omhoog loopt. Nou, daar zie je Kevin die sowieso dan niet winnen. En die ook gewoon tussendoor daarvoor. Want je zag vandaag ook wel echt dat Kevin, dan hebben we het over de dag na de rustdag, waar je gewoon Kev op de heuvels gewoon echt wel moeite ziet hebben.
Bij die tussensprint.
De tussensprint was het ook gewoon. Die liep gewoon helemaal heuvel omhoog. Dat kwam hij niet eens in de buurt. Dan lieten ze de ballerini maar proberen om het punten weg te halen. Dus ja, zijn kansen komen absoluut.
Ja, nee, maar dat is ook wat Riem zegt. Op een moment, kijk, Cavendish lag naar die bergetappe naar 10e. Lag hij er gewoon helemaal vanaf. En dan zit er nu een rustdag tussen. Maar als er zo'n dag komt, en ik weet niet of er nog zo'n combinatie komt, dat er een bergetappe is, of in ieder geval een heel zware etappe, waar je echt voor de tijd niet meer hebt moeten vechten. En daarna een sprintetappe. En dan is Wout gewoon hartstikke een voordeel. En hij blijkt op dit moment misschien wel met Philipsen na Cavendish de snelste te zijn.
Je zegt na Cavendish, kan die hem niet gewoon kloppen?
Nou ja, met
met de rode loper die Cavendish elke keer onder zijn arm meeneemt en uitrolt naar de finish. Zoals we dat vandaag zagen, lijkt me dat echt heel lastig. Want Cavendish zat in de laatste 200 meter nog met twee man voor hem. Murkoff hoeft zelf maar volgens mij 75 meter op kop te rijden. Dat wordt gewoon heel lastig. Want dan hoeft Cavendish alleen maar te kicken. En dat is, ja, dat kan hij echt als best. Dus dan wordt het lastig. Maar het kan absoluut. Het kan absoluut. Het moet gewoon iets andere sprint zijn. Wat Raheem zegt, het vals pad en gewoon langer, dan kan die dat.
Kev heeft geloof ik vandaag 15 meter hoeven sprinten of zo. Dus het was, ja.
Het was echt in de kick, hè. In het begin van de sprint dat hij een klein beetje dat verschil maakt. En Wout komt richting de lijn, komt hij er bijna naast.
Ja, weet je, kijk, Wout is een renner. Hij moet het van een langere sprint hebben. Hij moet er eigenlijk degene zijn die als eerste aangaat. Maar vandaag was volgens mij de wind tegen. En ja, weet je, dan moet je dan wacht je zo lang mogelijk. Waardoor als je als eerste dan gaat, dan ben je gewoon gezien. Dus ja, dus dit was eigenlijk gewoon niet de ideale sprint voor hem.
Terwijl hij wel, hij zat perfect. Hij zat ook in het wiel.
Teunis heeft hem echt perfect afgezet. Echt perfect. Het was,
daar gaf hij zelf ook meteen aan, hè?
Ja. Daar was echt niks op aan te merken. Deed het echt gewoon heel goed. En ja, en dan moet je gewoon geluk hebben. En ja, vandaag zat er gewoon net omstandigheden niet mee. Maar als je ziet dan hoe dicht hij bij komt, half wiel, net drie kwart wiel. Dus ja, weet je, die kans met hem om daar een etappezege te pakken, ja, die is gewoon ver uit.
Maar gewoon Raheem even 1-op-1 sprint tegen Cavendish en dan een iets langere sprint dan vandaag. Kan hij hem dan kloppen?
Ja, dan wint hij hem.
Daar ben je van overtuigd.
Ik ben van overtuigd dat hij dan kan slaan. Ja.
Ik niet. Nee, zolang Cavendish die 34 van Merckx rijdt, dan...
Ja, en dan pakt hij hem toch in Parijs?
Ja, dat
prima. Hoeft toch niet de etappes ertussenin te zijn?
Ja, en dan stopt hij daar.
Ja, meteen stoppen. Ja. Ik zou op het podium gaan staan, inderdaad. Goede trui aantrekken en meteen...
Ja, maar hij moet er nog twee, hè, Kev?
Ja, maar dat... Ja.
Nou,
alleen Parijs is niet goed genoeg.
Maar hij moet die 35ste pakt hij in Parijs.
Oh ja.
Dus dan hij moet er nog één daartussen. En de rest mag Wouter.
Nou, ik vind eigenlijk ex-equo met Merckx vind ik eigenlijk wel meer dan zat.
Ik denk Kevin dit zelf niet, hoor.
Ja, dat is dan zijn probleem. Ja...
Ja, de nieuwe generatie neemt het over, Raheem. Het is goed met die Merckx.
Ik zie het in ieder geval volgend jaar niet nog een keer doen. Dat lijkt me wel heel sterk.
Nou, goed, dat zien we volgend jaar allemaal. Dat zien we volgend jaar allemaal weer. Gaat Jumbo-Visma gewoon even gevoelskwestie? Gaan ze een etappe winnen of etappes misschien wel, volgens jullie?
Nou, weet je, één etappe is eigenlijk al heel erg knap, hè? Ik bedoel, het niveau is zo ongelooflijk hoog. Iedereen piekt
naar deze drie weken.
Als je één etappe wint, ik bedoel, er was geloof ik een journalist al die dacht, die vroeg aan Wout iets over.
Ja, van hoeveel etappes ga je winnen deze Tour? En dat Wout zegt dat van, nou, die had duidelijk geen verstand van wielrennen, want elke etappe die je wint in de Tour, dat is al gewoon, dat vergoedt al zoveel. Ja, het is niet een kwestie van hoeveel etappes ga je even winnen.
Dus weet je, als Jumbo-Visma uiteindelijk een etappe wint en ze krijgen Vingegaard heel mooi hoog in het klassement, nou, dan kan je gewoon zeggen dat je een goede Tour gereden hebt. Ik denk niet dat de ploeg tevreden zal zijn hierover. Ik bedoel, de ploeg kwam gewoon met een ambitie naar de Tour toe. En die ambitie ga je niet waarmaken. Dus weet je, ze zullen nooit helemaal super tevreden zijn over hoe deze Tour denk ik ook eindigt. Want je wil, dus ze gaan met het doel om de Tour te winnen. En zonder etappenzegen denk ik dat het de andere uiterste voor ze is. Dus,
ik vind ook dat als een topsportinstituut, dat wat je bent als Team Jumbo-Visma, met zo'n grote renners aan de start en met ook best wel flinke salaris die daarbij hoort, mag je misschien ook wel helemaal niet tevreden zijn zonder overwinning thuis te komen.
Moet je niet tevreden zijn dan?
Nee. Dus ja, het zal moeten, maar ze hebben zoveel kwaliteit. En wat er nog komen gaat, ze zijn misschien ook wel bevrijd van een bepaald juk. Dat nu Roglic er niet meer is.
En ze reden gewoon erg goed vandaag. Ja. Ik bedoel, jongens, alles was zat gewoon. Het was echt gewoon heel sterk wat ze vandaag lieten zien. Dus ik ben er gewoon van overtuigd dat die overwinning erin zit.
De omslag is gemaakt.
Ondanks die valpartijen waar ze toch weer bij lagen.
Ja, nou ja, weet je.
Ja, dat hoort erbij, hoort bij het script.
Ja, ik denk dat
het hoort bij het script van deze Tour. Ze moeten de valpartij, oké. Okay,
dan moeten we erbij zijn.
Ja. Jongens, snel.
Ga liggen. Nu snel.
Allemaal voor de bühne. Ja, ja, ja.
Nee, dus, maar de kwaliteit is er. En iedereen heeft vandaag gewoon echt gewoon zijn werk gedaan wat ze moesten doen. En
dinsdag hebben we het over, voor alle duidelijkheid nog even.
Ja, en ja, ik ben ervan overtuigd dat die etappezegen er komt. En of dat nou met Wout is of in een bergetappe. Mijn voorkeur gaat toch wel een beetje uit aan een bergetappe.
Dat is toch voor Bugatti komen, hoor.
Maar toch gun ik het Wout wel ook. Dus ja, weet je, twee etappezegen is dat toch waar.
Ja, ja. Dat gaat ook denk ik wel. Het gaat ook heel anders zijn als je hem, stel je voor, je wint een etappe nu komende paar dagen al. Of je wint hem helemaal op het einde.
Dat maakt heel veel uit voor zeg maar, de feeling wat je erbij krijgt.
Nou, hoe sneller, des te beter nu.
En dan gaat er ook meer komen.
Dan gaat, nou, als je nu
een keer slaag komt.
Ja, absoluut. Als het eenmaal dat die eerste geval is, dan is de kans op het tweede wordt ook groter.
En als de mannen het in Frankrijk niet doen, dan hebben we gewoon altijd onze vrouwenploeg nog. In de voormalige, ja, Giro Rosa mag niet.
Marianne Vos hebben we dan. Hè?
Giro Rosa mag niet, zo heet het niet meer.
We weten tegenwoordig.
Het is Giro d'Italia Internationale Femminile, oftewel de Giro Donna, geloof ik, ja.
Ja, oké. Okay. Ja, Marianne deed het. Dat was eergisteren. Echt een geweldige manier. Sprongen al op 45 kilometer voor de finish, sprongen ze weg met een groepje van vier. Ja, nou ja, Lucienne Brand wouden verrassen, geloof ik. En, ja, maar ja, ja. Dat lukt je niet.
Echt een heerlijk venijnig volsprintje.
Ja, het was echt een volsprint.
Ja, nee, die heeft een mooie duit in het Hollandse zakje gedaan daar. Ja, hebben de überhaupt al buitenlanders gewonnen daar?
Nee, volgens mij vandaag Lorena Wiebes in de massasprint, geloof ik. Ja, de ploegentijdrit ging naar Trek. Ja. Er wel twee Nederlanders, maar...
Ja, dus nee, dat daar zit wel goed. Hoeveel etappe-overwinning is er dan voor Marianne Vos in Italië?
Nou ja, nee, ik heb het hier voor me. Raad is allebei.
Vorig jaar iets van 17 gehoord hebben, maar...
29.
Daar zit Raïm verdomd goed. 29 etappes ergens. In de grootste wielerwedstrijd. Nou, meerdaagse wielerwedstrijd voor vrouwen.
10 jaar lang in de Giro. Volgens mij gemiddeld zo'n 3 per keer inderdaad.
Ja, maar jongen. 29 etappes in de grootste vrouwelijke meerdaagse wielerwedstrijd die er is. Dat is Marianne Vos. Gewoon Eddie Merckx van... We hebben het allemaal over Kevin is, maar... Vos is toch gewoon de Eddie Merckx van
Marianne Vos is Marianne Vos. Dat is echt die meid.
Dat mag ik weer niet de stempel...
Maar Marianne Vos is al zo lang bezig...
Dat is beter dan Eddie Merckx.
Nou, oké.
Okay. Beter dan Eddie Merckx? Ja, dat zijn statements.
Ze is toch veel completer dan Eddie Merckx? Ja. Pakt medailles op de baan. Meervoudig wereldkampioen op het veld.
Dat heeft ze ook nog allemaal.
Ik bedoel, laten we wel wezen, dat heeft Eddie Merckx nooit gedaan.
Nee.
Dus ja.
Prutser.
Ja, eigenlijk is het gewoon een prutser in vergelijking met Marianne Vos.
Nou, met deze wijze woorden van de heren nemen we afscheid wat betreft deze podcast. Wanneer zijn we er, Raïm, weer?
Volgende week rustdag.
Met meerdere etappenzegers dan achter de rug. En nou, Jonas Vingegaard vindt wel op het podium.
Nou ja, laat het open. Dat zou een, hele mooie insteek zijn voor de volgende podcast.
Voor nu in ieder geval u ontzettend bedankt voor het luisteren. Ook namens Bram, Raïm en uiteraard ondergetekende. En tot de volgende.